Vader, we danken u dat we al zingend deze avond mochten beginnen. We danken u dat we één zijn in hem, in onze Heer. Dank u dat we ook op deze avonden weer zo bijzonder die eenheid van de geest ervaren, als we elkaar mogen ontmoeten, in vreugde, liefde en genade. We danken u dat u ons het vergunt om zo met uw woord bezig te mogen zijn. Dank u wel dat we dat nog in alle vrijheid kunnen doen en het ook kunnen uitzenden live, zodat mensen op afstand ook meekijken. Dank u wel dat u alle harten kent van ons zoals we hier zijn en ook degene die op afstand meekijken en luisteren. Vader, dank u wel dat u dat woord van liefde in onze harten spreekt en dat dat ons verandert. Dat we meer op uw zoon gaan lijken. Vader, dat is ons gebed, dat is ons begeren, dat we veranderd mogen worden door u naar het beeld van uw zoon. Dank u wel dat u zo in ons werkt. En we bidden u ook om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Omdat we mogen weten wat de verwachting van onze roeping is en wat de rijkdom van de heerlijkheid is van uw lotgenieting te midden van de heiligen. En wat die overweldigende grote kracht is, Vader, die u ook in ons werkt. We danken u, Vader, dat we ook mogen bidden om de vervulling met de erkenning van uw wil. Omdat we in alle wijsheid en geestelijk inzicht u waardig mogen wandelen, u in alles behagen en alle goed werk vrucht dragen. En zo mogen groeien in de erkenning van u. Dank u wel, Vader, dat ook deze avond daartoe kan bijdragen. Dank u voor uw woord en wil dat woord bevestigen. Geef wijsheid in het spreken. Geef ons een geopend hart voor dat geweldige wat u te zeggen hebt. Vader, dank u wel voor die rijke Efezebrief waar we nu in het hart van gekomen zijn. En dat is ook heel dicht bij uw hart, Vader. Daar dank u voor. We danken u zo dat u deze avond wilt doen zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. En bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Vader, daar dank u voor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, wij lezen met elkaar het stukje waar we mee bezig zijn. En u kunt ook op het scherm meelezen. Op dat grote scherm hier kunt u meelezen. Daar heb ik de concordante vertaling afgedrukt, zodat u ook in die zin erbij bent. En we lezen in Efeze 3, en dat doe ik met u vanaf vers 14 tot en met vers 21. Ten behoeve hiervan buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie iedere vaderlijke verwantschap in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij jullie geeft, in overeenstemming met de rijkdom van zijn heerlijkheid, in kracht standvastig gemaakt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. En dat Christus door het geloof in jullie harten woont, jullie die in liefde geworteld en gefundeerd zijn, opdat jullie uitermate sterk zijn om tezamen met al de heiligen te beseffen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en te kennen de kennis overstijgende liefde van de Christus, opdat jullie compleet gemaakt worden tot het volledige complement van God. Hem nu, die oneindig veel meer kan doen boven alles wat wij verzoeken of bevatten, in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus in alle generaties van de eon van de eonen. Amen. Een geweldig gedeelte uit de Efezebrief, waarin heel veel staat, dus we zijn daar nog lang niet klaar mee. En we gaan vanavond kijken naar de aanhef van dat gebed. Paulus bidt in Efeze 3 vers 14 en hij buigt zijn knieën. Daar zijn we de vorige keer mee bezig geweest, met dat buigen van de knieën. En daar hebben we wat in de schrift op nageslagen, wat diverse schriftplaatsen. En hij doet dat voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. En daar willen we dan ook bij die uitgebreide titel willen we stilstaan. De Vader van onze Heer Jezus Christus. God is onze Vader en dat mogen wij weten. Wij zijn zijn kinderen en wij hebben zelfs die geest van het zoonschap ontvangen. Waardoor wij bij gelegenheid roepen Abba Vader. En gebed is iets belangrijks, is iets heel wezenlijks voor ons als gelovigen. Het vlees, de wereld en de tegenstander die zijn erop uit om dat gebedsleven te verhinderen. Om ons daarvan af te houden, om dat te verstoren. Waarom? Omdat het zo wezenlijk is voor ons als gelovigen, die relatie met God. En niet alleen om te kunnen zeggen, ik heb een relatie met God. Maar het gaat erom dat wij ook verdiepen en dat wij willen wij groeien. Willen wij geestelijk groeien in ons geloof. Dan is een gebedsleven daarbij onmisbaar. Je kunt niet zeggen, God heeft toch alles in zijn plan al geregeld. Tot in de details aan toe. Dus ik hoef niet meer te bidden. Dat is een veel te kort door de bocht gedachte vanuit de mens zelf. Wat weersproken wordt door zo ontzettend veel schriftplaatsen. Maar dan ook zo ontzettend veel. Dat er van die gedachte, als u die zou hebben. Of misschien wel eens gehad heeft. Dan blijft daar heel weinig van over. Want daar gaat het juist om. Het gaat juist om dat wij in relatie staan met God. En dat die relatie zich verdiept. Gebed is zo wezenlijk. En daarom is dit ook een. Hebben we ook de vorige keer gezien dat de Efezebrief is opgebouwd met allerlei gebeden die de apostel Paulus doet. En in die gebeden die schreef hij uit, geïnspireerd door Gods geest natuurlijk. En ook dit, het hart van de Efezebrief, is ook in de vorm van een gebed zelfs. Dus het hart van de Efezebrief, van wat God wilde onthullen, dan zijn we ook bij het hart van de Vader. En dat is eigenlijk vanzelfsprekend. Als je als gelovige wat langer meeloopt en daarover nadenkt, is het eigenlijk vanzelfsprekend dat het in een gebedsvorm is. En dat is toch iets wat we dagelijks kunnen doen, wat we ook doen, waar we ook mee bezig zijn. We kunnen altijd met Vader in gesprek zijn. Dat is natuurlijk het geweldige wat ons voorrecht is als gelovigen. En dat is natuurlijk iets dat we dat zo belangrijk is ook in de wapenrusting van God. Hè? Efeze 6 bestaat niet uit 6 onderdelen, maar die hele wapenrusting bestaat uit 7 onderdelen. En het 7e is juist dat gebed. En is ook het gebed voor de apostel Paulus, voor dat woord van de apostel Paulus, dat in vrijmoedigheid gepredikt zou worden. Want dat is niet zomaar natuurlijk dat Paulus dat daar bidt. Omdat daar veel weerstand is tegen dat woord. Er is veel weerstand ook tegen gebed. En daar zit de tegenstander juist op om dat te verhinderen. Om gelovigen vast te houden in, laten we maar zeggen, een soort valstrik. En ze daarin gevangen te houden. Natuurlijk, de tegenstander kan ons nooit uit de hand van Vader roven. Niets kan ons scheiden van zijn liefde, zeker. Maar niettemin kunnen wij als gelovigen toch verstrikt zitten in de valstrik van de tegenstander. Kan dat? Ja, dat kan, omdat Paulus dat schrijft. Ik bedoel, 2 Timotheus 2, daar schrijft hij over. Dat mensen kunnen vastzitten. En zij kunnen alleen maar uit zo'n valstrik komen. En valstrik, dat is meestal door verdraaiingen van het evangelie van Paulus. Verdraaiingen van Gods woord. Daardoor raak je in een valstrik. En daarin kun je dan gevangen gehouden worden. En het enige wat je daaruit kan losmaken, is de waarheid. Dat is de waarheid van God. En die waarheid naar je toe krijgen. En die waarheid maakt, ja, zoals de Heer Jezus het al zei in Johannes 8, de waarheid maakt vrij. De waarheid van God, die maakt vrij. En natuurlijk is dat ook wel een algemeen gegeven in de maatschappij. Maar veel belangrijker is die waarheid van God te kennen, want die maakt werkelijk vrij. En die kan je ook als gelovige bevrijden uit een valstrik van de tegenstander waar je in op een gegeven moment in gevangen kan zitten. En dat heeft dan te maken met verdraaiingen van Gods woord, vrome tradities, dat soort zaken. Daardoor kun je ja, soms jarenlang vastgehouden worden totdat die waarheid komt en God je genadig is en je uit die waarheid losmaakt. En daarom is het ook nodig om steeds weer die brieven van Paulus te bestuderen. Want je kunt niet zeggen, nou heb ik alle brieven van Paulus bestudeerd, vanaf 1 Thessalonicense tot en met 2 Timotheus, en nu weet ik het allemaal wel. Nee, wat is dan zaak om weer bij 1 Thessalonicense opnieuw te beginnen en die opnieuw te gaan bestuderen? En wat ontdekt u dan, want dat hoor ik ook regelmatig terug, en ook eigen ervaring, is dat je geloof in de loop van de jaren verdiept wordt. En dat je ineens hetzelfde stukje leest, maar je leest het nu met hele andere ogen. Je ziet er ineens veel meer in, om het zo maar te zeggen. Hoe komt dat? Omdat je geestelijk gegroeid bent. Omdat God door zijn geest in je hart, in je leven heeft gewerkt. Je hebt ervaringen doorgemaakt met God. Je gebedsleven heeft zich verdiept. En daardoor ga je dieper verstaan wat Gods woorden te zeggen hebben. en ga je beter de dingen doorzien. Dat is een groeiproces, dat kun je niet binnen een paar maanden als je gelovig bent. En daarom is het noodzaak om steeds opnieuw die brieven van Paulus te lezen, te herlezen, biddend te bestuderen, opdat je daardoor verder geestelijk kan groeien. En opdat je ook uit die gemene valstrikken van de tegenstander kan blijven. En als je daarin misschien verstrikt bent, dat je daaruit kan loskomen. Dat is heel belangrijk. En wij mogen ook hem kennen, wij mogen God ook kennen door onze Heer Jezus Christus als onze Vader. Dat is natuurlijk geweldig, hè? Dat is een enorm voorrecht, dat gaan we ook iets van zien. Vader, wat is een vader? Een vader, als je een definitie zou willen geven, en dit vond ik wel een aardige definitie die ik tegenkwam. Een vader is iemand die zijn eigen kinderen lief heeft, voor ze zorgt en in alle hun behoeften voorziet tijdens hun opgroeien tot volwassenen. Totdat ze helemaal volwassen zijn en op eigen benen kunnen staan en vervolgens ook zelf het vader en moederschap aankunnen. Dat is een definitie van een vader, zou je kunnen zeggen. En natuurlijk daar in die opvoeding of in het grootbrengen en noem alles maar op, dat gaat heel vaak in onvolkomenheid en daar gaat ook vaak helaas een heleboel mis. Maar normaal gesproken, we gaan hier even uit van een normale situatie, is dit de definitie van een vader bij mensen. Hè? En dat is voor ons een afbeelding, een hele zwakke afspiegeling van hoe God zelf als vader is. Want natuurlijk dat woord vader bij God is ook een beeld in feite. Hè? Maar wat moet je daar dan bij voorstellen? Nou, iets daarvan kunnen we in die definitie dan, zoals bij mensen is, kunnen we ons voorstellen. En dan gaan we de schrift bekijken, want dit is een definitie. Maar wat zegt de schrift? Wat lees je eigenlijk in Tenach? Want als we wat schriftonderzoek gaan doen, en we zitten hier vanavond voor Bijbelstudie, wat lees je in Tenach over God als vader? En Tenach is behoorlijk veel leeswerk, als je dat een keer wil doorlezen. En wat vind je dan? Nou, dan gaan we eerst kijken in de Torah. En in wezen is dit waarschijnlijk de enige vindplaats in heel de Torah waarin gesproken wordt over God als vader. Deuteronomium 32. En daar zegt Mozes tegen ze: doen jullie dit Yahweh aan, dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader die u verworven heeft, die u gemaakt heeft en uw stand heeft doen houden? Nota bene. Dus Mozes moest zijn volk erop aanspreken, ook na die 40 jaar rondzwerven in de wildernis en erop wijzen, ja, die Yahweh die jullie kennen is in wezen jullie vader. Maar dit is dan nog niet een persoonlijke, zoals we dat dan zeggen, als mens. Hè? Als mens individueel, relatie met God als vader, zoals wij het heel gewend zijn om tegen elkaar te zeggen. Maar dit is in feite een relatie van heel Gods volk, hè, van heel die natie Israël, met hem als vader, hè, met Yahweh als vader. En notabene, dat volk is, hè, zoals Jesaja erover spreekt, niet alleen hij heeft ze gemaakt, maar hij heeft ze Hij heeft ze zelfs geschapen. Hè? Israël is een schepping van hem, zegt Jesaja. Hè? Ergens in Jesaja 4:45, die koers. Hij heeft Israël geschapen. Het is het volk wat hij zo lief heeft. En in feite had hij in heel die woestijnreis, lees Deuteronomium maar door, hun sandalen waren niet versleten, nota bene. En alles was, ze hadden 40 jaar lang voedsel gehad, manna, ze hadden water uit de rots gehad. Met andere woorden, hij had als, Yahweh had als een vader voor zijn volk gezorgd. En dan kunt u zeggen, ja, maar ze hadden ook veel tegenslag en de Amalekieten, dat was ook moeilijk, die kwamen ze tegen en noem maar op. En toch had hij ze zover gebracht. En natuurlijk, ja, ook er was een hele generatie was omgekomen in de woestijn door ongeloof. Hè? Dat is natuurlijk ook wel zo. Hè? Door ongeloof vielen ze neer. Maar hier wijst Mozes erop, is hij niet uw vader? En dat is in wezen de enige keer in de Torah, in die eerste vijf boeken, dat er over die relatie als vader gesproken wordt. Notabene, dat is En dan zeg je, ja, dat is heel mager, dat is heel weinig en dat is ook zo. Gaan we even een stap verder in Tenach. In de psalmen. Nee, want we kennen natuurlijk de trits, hè? De wet, de psalmen of de Torah, de psalmen en de profeten. Nou, wat staat er nu in de psalmen? En dan zou je denken, nou, die psalmen, dat zijn liederen waarin David en anderen hun relatie met God beleefden in al hun emoties, in alles wat ze meemaakten in hun dagelijks leven en het uitriepen naar God. En ook vragen, vaak de vraag van, God, waar bent u nou? Want het is heel moeilijk en dat herkennen wij zo, hè, in ons leven als er tegenslag is, als er moeilijkheden zijn. In die relatie. En dan zou je denken dat die relatie als vader in de psalmen heel vaak voorkomt. Maar ik moet u teleurstellen. In wezen niet. En de enige hint is in psalm 27. En dat is natuurlijk een hele fijne psalm. Die begint met Yahweh is mijn licht en mijn redding. Voor wie zou ik bevreesd zijn? Geweldige fijne woorden hoor. Maar in psalm 27, daar schrijft David, dat is een psalm van David. Verberg uw aangezicht niet. Voor mij. Wijs uw dienaar niet af in verontwaardiging. En zo'n gevoel of zo'n emotie, maar dan zeg ik, dat is een ziels iets van ons mensen. Zo kunnen wij ons ook wel eens even voelen. Hè? U bent mijn hulp geweest. Heb het weer, hè? De Ezer. Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn redding. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. En Yahweh zal mij inzamelen. Hij was verweest, de psalmist was verweest. Hè? Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. En er staat er heel mooi, dat vond ik wel verrassend eigenlijk. Als je dat dan wat nauwkeuriger bekijkt. En Yahweh zal mij inzamelen. Daar staat het woord Asaf, weet u wel. Van die, dat is de verzamelaar, hè? Asaf. Diverse psalmen ook aan Asaf toegeschreven. Maar Asaf, dat heeft ook heeft het ook iets te maken met Jozef, hè, de toevoeger. Maar Asaf is de inzamelaar. En dan staat hier, en dat is eigenlijk heel mooi, vind ik. Yahweh zal mij inzamelen. Met andere woorden, hier zegt de psalmist. Goed, mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar Yahweh zal als een vader en als een moeder voor mij zijn. Dat is in feite wat die psalmist dan zegt. Hè? En dat inzamelen, dat vind ik eigenlijk heel mooi, want dat is wat God doet. Hè? God die schrijft niet uit. Hè, dat is heel mooi. God schrijft je niet uit. Dat gebeurt bij clubs wel. Hè? Als een voetbalclub, als een voetballer zich heeft misdragen meerdere keren. Hetzij op het veld, hetzij privé. Dan kan het zijn dat hij geroyeerd wordt als lid. Daar hebben we een heel mooi woord voor. Hè? Frans woord, geroyeerd word je dan. Maar dan word je dus uitgeschreven als lid. Dan ben je niet langer lid van die voetbalclub. En dat is wat God nou nooit doet bij ons mensen. God schrijft je nooit af. God schrijft je nooit uit. Maar God schrijft je in. Of God zamelt je in, kan je ook zeggen. En dat is eigenlijk geweldig. Hè? Dat is die liefde van God. En dat is wat hij ook gaat doen. Want als je dat zo leest in zo'n psalm, dan zie je eigenlijk voor ogen het eind van Gods plan, waarin dan iedereen is levend gemaakt en dan zamelt God ze allemaal in. Iedereen. Dat is eigenlijk geweldig, hè? En dan wordt hij alles in allen. Dat vind ik prachtig, zulke soort vergezichten, wat Gods woord je dan biedt, hè? Maar Yahweh zal mij inzamelen, hè? Psalm 27. Wel de moeite waard om die psalmen af en toe te lezen, want ze spreken je wel aan. En dan gaan we naar de profeten. Dan gaan we naar de profeten. En zouden de profeten ook ons iets te melden hebben over God als vader? En dat doen ze op verschillende manieren. Een bekende is voor u misschien wel Maleachi. En Maleachi, dat is de allerlaatste die vermeld staat. Die hoort bij die 12, die reeks van 12, wat wij dan noemen de kleine profeten. En wij noemen hem altijd Maleachi, maar eigenlijk is dat geen naam. Hè? Maleachi betekent eigenlijk mijn boodschapper. Hè? Of boodschapper van mij. Hè? Malak in het Hebreeuws is boodschapper en I betekent mij of van mij. Dus in feite is het een anonieme profeet. Malachi en God noemt hem mijn boodschapper. En daarin wordt zelfs ook verwezen, als je hoofdstuk 3 leest van Malachi, hoofdstuk 3 vers 1, daarin zegt de Heer dan, zie, ik zend mijn boodschapper. Dat is in feite een heenwijzing naar de Messias, Jezus Christus, die later zou komen. En dat is geweldig, dat die doorkijk dan ineens in zo'n profetie weer zit, hè. Maar hier in Malachi staat, een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. En als ik dan een vader ben, hè, vraagt de Heer aan zijn volk, hè, aan zijn volk Israël, waar is de eerbied voor mij? Als ik dan een vader ben, waar is de eerbied? Want het volk regelmatig toonde geen eerbied voor Yahweh. In feite is dat vaak een treurige geschiedenis geweest van afgoderij, waardoor ze weggevoerd werden in ballingschap. De Assyriërs, nou daar hadden we het afgelopen zondag over. Rabsaké, weet u wel. De Assyriërs, die voerden de 10 stammen weg en bijna hadden ze de 2 stammen ook te pakken. Maar die werden alsnog later door Nebukadnezar alsnog weggevoerd uit, ook in ballingschap. En dat had alles te maken met de afgoderij. Want de plaats waar je nu in Israël vlakbij de oude stad kan rondlopen, dat is een prachtig park en dat is het Gehenna, het Dal Hinnom. Maar dat was vroeger helemaal niet zo fraai daar. Dat werd door de profeet Tofet genoemd. En als ik u tegen u Tofet zeg, waar denkt u dan aan? Daar werden aan de Moloch werden daar kinderoffers gebracht. Die plaats heette Tofet. Dat is het Dal Hinnom. Door Israël notabene. Hè? Hun ene god, de enige god die ze zouden dienen was Yahweh. Maar zij brachten kinderoffers aan de Moloch. Tofet. Dal Hinnom wordt genoemd he, door de profeet, eigenlijk expliciet. En nu is het een mooi park. En Gehenna is niet de fictie van de hel die op een gegeven moment als mythe in het leven is geroepen. In de loop van de kerkgeschiedenis. Dat is het Gehenna niet. Maar dat zal zijn later in de komende 1000 jaar. De afvalverwerking zeg maar van Jeruzalem. Daar zal de vuilnis, de vuilverbranding, maar ook degene die tegen de Messias opstaan in de 1000 jaar. Dat is schrik hoor. Het allerlaatste vers van Jesaja spreekt daarover. Dat dan dus degene die tegen de Messias in opstand komen, zullen daar, als ze gedood zijn, zullen ze daar branden in het Gehenna. Als afschrikwekkend voorbeeld van, kom niet in opstand tegen de ijzeren roede van de Messias, want dan kan jou ook dat overkomen. En daar zijn die teksten dan uit Marcus op van toepassing, hè, waar een worm niet sterft enzovoort. Maar het heeft niets te maken met een hel en eeuwige verlorenheid en allemaal pijn lijden. Dat is allemaal bedacht. Dat zijn allemaal mythes, allemaal verdraaiingen. We hadden het in het begin over verdraaiingen van Gods woord. Nou, daar heb je er een. En die vind ik heel erg. Waarom? Omdat mensen, en dat is vandaag de dag nog steeds zo, mensen kunnen daardoor in kringen niet sterven. Ze staan doodsangsten uit op hun sterfbed. Dat duurt soms wekenlang. Waarom? Omdat ze angsten hebben om dood te gaan. Omdat ze daarvoor angst hebben, voor die hel. Die niet bestaat. Dat vind ik echt heel erg, dat soort dingen. Dat vind ik heel erg. En het gaat mij niet om iets met de kerk of iets met de geschiedenis, wat ook. Mensen, daar gaat het mij helemaal niet om. Het gaat mij om die leer. Die leer is vals. Die leer is duivels. Daardoor zitten mensen in angst. Daar gaat het me om. En dat is wat Israël toch deed. En dat is een treurige geschiedenis. Zij pleegde afgoderij. En daarom, ja, dit is wat de Heer dan vraagt. In de allerlaatste profeet van Tenach. Hè? Als ik dan een vader ben, waar is de eerbied voor mij? Dit was bij het volk vaak ver te zoeken. En je ziet ook in de, nou ja, dat is al een langergaand proces. Maar daar waarin de westerse samenlevingen steeds meer het licht van Gods woord uitgaat, om het zomaar te zeggen, daar verdwijnt ook de eerbied. Je ziet dat ook, dat de eerbied voor het leven verdwijnt. En dan gaat men sleutelen aan het begin van het leven, euthanasie. Men gaat sleutelen aan het eind van het, eind van het leven, euthanasie. Aan het begin van het leven, abortus. Dan zie je dat eerbied voor het leven verdwijnt. Dat heeft met het verdwijnen van God, het licht van Gods woord op de achtergrond. Daar heeft het mee te maken. Dat is het punt, hè. Waar is de eerbied voor mij? En als je zo allerlei dingen tegenwoordig in de media leest, dan denk je dat ook wel eens. Ja, waar is nou die eerbied voor God? Is helemaal weg. Is helemaal weg. En er is natuurlijk daardoor, doordat men Gods woord heeft ontkracht, hè, want kijk, ze hebben geen Bijbels verbrand. Kijk, verbranden van boeken, dat gebeurde 100 jaar geleden. Weet u wel? Verbranden van boeken. Hoef ik niets meer te zeggen. Hè? Maar Bijbels werden niet verbrand hoor. Bijbels niet. Maar andere boeken wel. Kijk, Bijbels, de tegenstander had een veel subtielere truc. Maak nou die waarheid van die Bijbel, gaat dat nou ondergraven? En dat is gebeurd. En nu leven natuurlijk in de tijd dat heel veel mensen zeggen, ja die Bijbel, dat, zou dat nou allemaal waar zijn? Nou, voor mij is dat niet waar hoor. Voor mij, en voor een ander is misschien een ander religieus boek geweldig belangrijk. Maar, en die Bijbel wordt dan gewoon gelijk geschakeld met allerlei andere religieuze geschriften. Dat is een enorme truc, want dan kun je die Bijbel, die kunnen gewoon overal in de huizen blijven liggen. Maar als jij die waarheid van die Bijbel in de gedachten van de mensen kan ontkrachten, ja, dan heb je natuurlijk je punt al bereikt. En weet u wat er dan gebeurt? Dan wordt er een geestelijk vacuüm getrokken. Want wat vanuit de Bijbel naar voren kwam, langere tijd toch in de samenleving, wat toch behoorlijke invloed heeft gehad, daar wordt dus een geestelijk vacuüm getrokken. En dat vacuüm, dat is dus een leemte en die moet gevuld worden. Dat moet weer opgevuld worden. Dat is een leegte die opgevuld moet worden. En die wordt nu opgevuld met, laat ik het maar samenvatten, met andere geest. En ik denk dat ik dan duidelijk genoeg ben. En dat is wat je dus ziet. Eerbied voor het leven verdwijnt, eerbied voor een mensenleven. Wat is nou een mensenleven vandaag de dag nog waard? Dat zijn allemaal signalen waaraan we kunnen herkennen. En dat is niet om allemaal somber te doen, maar dat is wel om even aan te geven hoe dingen werken. Hoe dat allemaal zijn gang gaat. En natuurlijk, we hebben een geweldige toekomst en we mogen weten dat ook dit niet buiten Gods plan omgaat. Natuurlijk. Maar als mens ga je er doorheen, als gelovige ga je er doorheen en je ziet het wel. En soms, ja, dan heeft het verdriet, heb je daar veel verdriet van. En dan, ja, dat, natuurlijk, met vader erover spreken, natuurlijk. En de profeet zegt dan, Malachi, we gaan even terug naar Malachi. Malachi 2, hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Hier, vader, dus de profeet verwijst hier naar de bron, de vader. Hij verwijst hier naar de schepper. Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouweloos? En ieder tegen zijn broeder door het verbond met onze vaderen te ontheiligen. Ze hielden zich niet aan het verbond. Het verbond was meteen gesloten natuurlijk op Sinaï. Dat was een huwelijksverbond. Dat is een andere relatie natuurlijk dan weer van Israël met Yahweh dan de relatie als vader en zoon, hè, want Israël wordt ook zoon genoemd. En in die relatie, daar heeft de profeet het nu over. Maar ze hadden het verbond met hem, hadden ze ontheiligd. Dus dat achten ze niet meer belangrijk, dat was niet meer heilig voor ze. Ze waren niet langer zonen van het verbond, om het zo maar te zeggen. En dat was heel ernstig. En dan moest ook Malachi, hè, of de anonieme profeet, moet hen daarop aanspreken. En we hebben nog een tekst in de profeten, en dat is dan alweer de laatste, dus ook in de profeten heel weinig over God als vader. Jesaja 64 vers 8, dat is voor u waarschijnlijk wel een wat bekendere. Maar nu, Yahweh, u bent onze vader. Wij zijn het leem en u bent onze pottenbakker. Wij zijn allen het werk van uw handen. Dat is wat de profeet Jesaja beleed samen met Israël. Yahweh, u bent onze vader. Maar in dat onze is nog steeds het nationale, hè? Dus de hele natie Israël is dat. Hè? Onze vader, u bent vader van ons als natie, is nog niet op de voorgrond die persoonlijke relatie, of die relatie die je als individueel mens met God kan hebben als vader. Dat was nog niet in beeld in Tenach. Dus we zien hoe weinig in wezen heel die Tenach spreekt over de relatie van de mens met God als vader. En in de Griekse schrift, want dan gaan we een stap verder, hè, want nu in de Griekse schrift, wat wordt daar dan gezegd? En dat is een heel ander iets, dat is heel anders. Nog even als we kijken wat de Heer zegt over het koninkrijk. De grond, dat wordt ook wel eens genoemd, Matthäus 5 tot 7, de bergreden, wordt ook wel eens genoemd de grondwet voor het koninkrijk. En een van die dingen die de Heer daarin bespreekt met zijn leerlingen, met zijn discipelen, is het gebed. En natuurlijk, alles is ons tot leerling geschreven en tot voorbeeld geschreven. En ook dit, jij dan, wanneer u ook maar bidt, ga in uw binnenkamer en sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal u teruggeven. En hier is dan even dat persoonlijke, wat de Heer dan met zijn discipelen bespreekt. Hè? Individueel, u, hè, enkel, is hier het enkelvoud allemaal, u, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur. En dat was in feite gezegd tegen de schriftgeleerde fariseeën die openlijk op de hoeken van de straten stonden te bidden. En de Heer zegt hen in feite, ja, dat is zo opzichtig en ze willen dan ook graag gezien worden kennelijk. Als je dan bidt, ga dan in je binnenkamer. En dat is een heel goed advies. Als je ernstig met de Heer wil spreken, nou, ga dan in je binnenkamer. En daar kun je alles met hem bespreken. Maar natuurlijk ook al ben je buiten op de fiets of ben je aan het wandelen, kun je ook met hem dingen allemaal bespreken natuurlijk. Dat maakt geen enkel verschil. Maar dat is natuurlijk het contrast, hè. En uitvoerige gebeden, hè, zoals de natieën doen, dat spreekt de Heer ook wel een keer over. Dat heb je ook wel eens. Hè. Dat hebben we ook ooit wel eens, een aantal keren hebben we dat meegemaakt in een Bijbelkring. En dan gingen we, naderhand gingen we met elkaar bidden in de huiskamer, allemaal op de knieën. En dan was er soms iemand die bad dan heel erg lang. En ja, dan vraag je je toch af, is dat nou de bedoeling? Is dat nou de bedoeling? Want ja, maar vandaar hier, daar moet ik aan denken, als de Heer hier zegt in de binnenkamer, dat is privé en je hebt vaak dingen met de Heer te bespreken, ja, dat is tussen jou en de Heer. Er kunnen genoeg dingen zijn die alleen tussen jou en de Heer of samen met de Heer, dat kan allemaal. Maar moet die dat ook horen? Ik denk dat er heel wat dingen zijn die kunnen gerust bij vader, met vader bespreken. Kunnen alles met vader bespreken natuurlijk, alles. En hij hoort en hij kent ons en hij kent ons door en door. Hij kent ons veel beter dan dat wij onszelf kennen. Wees daar maar van overtuigd. Hij heeft ons gemaakt. Hij is onze maker tenslotte. En hij kent ieder individueel door en door. Tot in de vezels van je bestaan. Tot in je kleinste moleculen, bij wijze van spreken. Kent hij je veel beter dan dat je jezelf kent. En het wonderlijke is dan, dat zeggen wij dan tegen elkaar als mensen. Het wonderlijke is dan dat hij je lief heeft. Dat hij je lief hebt. Hij kent je veel beter dan dat jij jezelf kent. En hij heeft je lief. Zo is God. God is liefde en ja, hij gaat met ieder, en juist omdat hij liefde is en dat hij die liefde die hij in ons hart heeft gegeven, die heeft hij in ons hart gegeven opdat we die liefde van hem zouden beantwoorden en met hem in gesprek zijn, met hem die relatie hebben. Zoals we dat dan zeggen, in de relatie zijn met God. Ja, gevleugeld gezegde natuurlijk, maar u begrijpt wat ik bedoel. En dan leert hij zijn volk, want ook dat is in wezen weer een nationaal gebed. En over brochures gesproken, daar hopen we TZT ook nog wel een brochure over uit te brengen. Een fijne studie is dat, over het Onze Vader, wat toch altijd vaak gebeden wordt bij speciale gelegenheden. U kent dat misschien wel, bij begrafenissen, sta je op het graf, wordt het Onze Vader gebeden. Dat hebben we diverse keren meegemaakt. Ja, en dan denk je, ja, de Heer had het zijn volk geleerd, hè? Bidden jullie dan zo, onze Vader die in de hemelen is, laat uw naam geheiligd worden. En in dat onze, daar zit natuurlijk ook weer in die nationale relatie van het volk met de Vader. En dit is natuurlijk ook het gebed voor het koninkrijk. Hè? Want dan wordt er natuurlijk ook gebeden in dat gebed, uw koninkrijk komen. En dat in Matthäus 6 kon dat niet anders zijn Zoals de leerlingen dat hoorden zeggen, kon dat niet anders zijn dan het aardse koninkrijk wat beloofd was door de profeten voor Israël. Dat is het enige wat ze konden bedenken. Dus als ze dan bidden, uw koninkrijk komen, dan bid je in wezen om de komst van het aardse koninkrijk. En is dat nou de bedoeling voor ons? Ik denk het niet. Ik denk dat wij een andere verwachting hebben. Ik denk dat dat duidelijk is. En natuurlijk, het is een prachtig gebed op zich natuurlijk. Maar ook daarin leren wij natuurlijk uit de schriften onderscheid te maken wat op een gegeven moment voor Israël bedoeld is en wat voor ons bedoeld is. En dan zitten we toch in de Efezebrief, vers 14 tot en met 21 van hoofdstuk 3, in een gebed met een inhoud, een geestelijke inhoud, die toch veel en veel dieper is en rijker is dan het Onze Vader. Als we die twee naast elkaar leggen, dan denk ik dat het Onze Vader toch qua geestelijke inhoud een stuk minder is. En dat is natuurlijk omdat je dan in de verdieping in wat Gods woord naar voren brengt en de hoogte, want we zitten met Efeze, zitten natuurlijk op de top van wat God wilde onthullen. Dit is het hoogste, diepste, het meeste wat God onthult, gebaseerd op al het voorgaande in de schrift. Dat heb je allemaal nodig. Maar die Efezebrief, dat is echt de top. En zo'n gebed dan in het hart van die Efezebrief, ja, dat is de meest rijke geestelijke inhoud. De Heer Jezus Christus, en dat is voor mensen ook soms wel een wonderlijk iets als dat misschien voor het eerst tot hen doordringt. De Heer Jezus Christus heeft zelf een God en Vader tot wie hij zijn gebeden richtte. En dan, je denkt als je over bepaalde, dat gaat er niet om bepaalde leerstukken, maar wat de schrift laat zien is dat de Heer, toen hij rondwandelde op aarde, hij zijn gebed richtte tot zijn God en Vader. Zijn God en zijn Vader. Dat was zijn plaatser. Hè? Zijn God die als plaatser boven hem stond. En het was het eten en drinken van de Heer om alleen de wil van de Vader te willen doen. Om zich totaal te onderschikken aan de wil van zijn God en Vader. Dat laat al zien dat hij in alles ondergeschikt is aan zijn God en Vader. En ook zijn gebed daarom richtte tot zijn God en Vader. En daarin zien we natuurlijk ook duidelijk zijn mens zijn. Maar nu nog steeds, dat zongen we in ons lied, dat Christus onze Heer is, maar dat hij wel degelijk bidt en pleit. Nog steeds. Hij bidt en pleit voor ons. Dat is het ook, natuurlijk ook heel bijzonder. En in de Griekse schrift ligt dat toch wezenlijk, en dat heeft hiermee te maken met zijn komst als mens. In de Griekse schrift ligt dat dus wezenlijk anders, met die relatie van ons mensen met God als onze Vader. Wat was de grote verandering? Dat in de Griekse schrift zo vaak gesproken wordt juist over God als Vader. Kijk, in de Hebreeuwse schrift wordt het woord Vader, dat is Ab, wordt heel vaak gebruikt. Als je dat in een concordantie opzoekt, dan heb je hele lijsten met allemaal dat woord Vader. Maar dat gaat vrijwel altijd over de vaderen van Abraham, Isaac en Jacob. Het gaat over de vaders in familierelaties. Die was de zoon van die en die was de vader van die. En in de Hebreeuwse schrift wordt heel vaak dat woord vader wel genoemd. Alleen het verrassende is, als je dus na gaat zoeken, dat het maar heel weinig is met God als vader ten opzichte van de mens. En in de Griekse schrift is dat heel anders. Als je daarop gaat zoeken, dan zie je juist dat overvloedig vaak, nou niet overvloedig, maar wel heel vaak, God als vader genoemd wordt in relatie met ons mensen. Dus dat is een heel groot verschil tussen de Hebreeuwse en de Griekse schrift. En wat is daar nou die grote verandering in? Hoe komt dat nou? Nou, dit, eigenlijk kun je dat heel kort zeggen. God gaf zijn zoon. En hierin zegt hij natuurlijk al, zijn zoon, dat houdt dus in dat God zijn vader is. God gaf zijn zoon. Dus vader gaf zijn zoon. Hij heeft zijn eigen zoon, zegt Romeinen 8. Ik vind dat altijd een prachtige tekst, Romeinen 8 vers 32. Hij heeft zijn eigen zoon. En daar zie je die liefde in. Hè? In die formulering zie je die liefde. Hè? Van de vader tot de zoon. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Maar hij heeft hem voor ons allen overgegeven. Zodat wij gerechtvaardigd worden. En dat wij bij dat hart van God zouden kunnen komen. Hij gaf zijn zoon. Dat is de grootste geschenk wat God kon geven. Hè, natuurlijk Johannes 3 vers 16 is natuurlijk ook geweldig. Hè? Zo lief heeft God de wereld. Dat hij zijn eigen zoon, ja, inderdaad gegeven heeft. Of geeft. En dat is een enorm geschenk. Daar zit in feite alles voor ons in. He, we hebben zoveel rijkdom in hem ontvangen. He, in Christus. Dat is een belangrijk gegeven in de Efezebrief. Dat we al die rijkdom aan geestelijke zegeningen hebben in Christus ontvangen. Dat is natuurlijk geweldig. Dat is in die zoon van zijn liefde, zoals Colossense dat zegt. Hè? God gaf zijn zoon. Dat is heel groot, dat is heel veel. Dat is zijn hele hart, bij wijze van spreken, heeft hij leeggegeven toen hij zijn zoon gaf. En die moest als mens, ja, tot en met de dood van het kruis, zover ging dat. Het ging heel ver. En daarin, dat God zijn zoon gaf, dat Jezus Christus op aarde is gekomen, zijn heerlijkheidsgestalte verliet. Hij was in de vorm van God, maar hij heeft die heerlijkheidsgestalte verlaten. Hij is mens geworden en als mens heeft hij die weg gegaan tot en met die uiterste gehoorzaamheid, tot en met de dood van het kruis. En dat is wat Filippenzen natuurlijk duidelijk maakt, hè? De enorme onderschikking van de zoon aan de vader. Christus Jezus, voordat Christus Jezus mens werd, bestond er in wezen geen directe relatie van God als vader met de mensen. En daarom is er in Tenach weinig over God als de vader te vinden. Daarvoor moest eerst die zoon komen als de middelaar. Die moest eerst mens worden, deel krijgen aan het menselijk geslacht. Die moest mens worden, zodat die mensen in relatie konden komen met God als vader. Dat is natuurlijk een van de vele aspecten van het werk van Christus. Wat het natuurlijk toch alomvattend is. En wat enorm veel te zeggen heeft natuurlijk voor ons. Hè. Daar raken we nooit op uitgekeken. En dan wordt misschien wel eens door sommigen gezegd van, nou, zijn jullie nou nog altijd maar bezig met die Bijbel? Ja, ja, inderdaad. We gaan ermee door en we willen niet. In feite gaan we hiermee door, want we willen niet anders. Dit is het. Gelovigen kunnen alleen maar samenkomen rondom Gods woord. Hou je Gods woord weg, dan heb je geen samenkomst meer. Dan heb je net hetzelfde als een club. Als een, ja, nou goed, weer woorden inslikken. Maar het gaat om Gods woord, hè. Gods woord centraal, dat is ons midden. Dat is al wat wij weten over God, ook als vader, weten we uit de schriften. Anders zouden we niks over hem weten. Dan zouden we net zo in duister rondtasten als ieder ander. Veel mensen zeggen, ja, er is wel iets. Ja, iets, dat zegt me helemaal niks. Wat is het nou voor flut? Ik geloof wel dat er iets is. Maar als je dan vraagt, wat is dat iets, dan is het natuurlijk niet te definiëren. Nee, je weet uit de schrift, hieruit weet je wie God is. Zo waardevol en zo rijk. En er staat natuurlijk terecht in de inleiding op de Concordant Version, staat dat de rijkste schat van ons mensen is Gods woord. Dat is het allerrijkste, dat is de grootste rijkdom die we hebben. En we gaan zo pauzeren. Maar Jezus als de Zoon van God op aarde werd na zijn opwekking uit de doden in de volle heerlijkheid als Zoon gesteld. De heerlijkheid na zijn opwekking uit de doden is groter dan de heerlijkheid voordat hij mens werd. Laten we dat even wel met elkaar vaststellen. En vandaar dat Paulus ook de Romeinenbrief opent met te spreken over die Zoon. He, want als God gaat spreken, ja, dan gaat hij direct over zijn zoon spreken. Dat is niet zo verwonderlijk natuurlijk. Dan zegt hij dat hij werd opgewekt. He. Dan spreekt hij over de opstanding van doden. En in verband daarmee dat hij ook als de zoon is gesteld. Laat me even bij dat woord houden, gesteld. En veel wordt daarom, hè, omdat hij gekomen is en omdat hij dat werk gedaan heeft in volkomen onderschikking en gehoorzaamheid aan de Vader, daarom kunnen de mensen nu in de relatie met God als Vader staan en daarom wordt er in de Griekse schrift ook zoveel gesproken over God als Vader. En de relatie tussen de Vader en de Zoon, ja, dat is iets waar je altijd heel... Ja, als je dat leest, dan word je als mens, dan val je als mens eigenlijk helemaal stil. Hè? Als je die dingen leest tussen de Vader en de Zoon, dan kom je als het ware op een hoe moet je dat nou zeggen? Daar word je stil van. Hè? Hoe de Vader en de Zoon met elkaar, hoe de Zoon met de Vader die wegging, dat is heel bijzonder. Hè? En enkele aspecten van de verschillen tussen de Vader en de Zoon, wat juist door die verschilligheid zo duidelijk zien, hè, wie de Vader is en wie de Zoon is. En dat is heel fijn. Daar is ook heel fijn materiaal over. Maar de relatie tussen de Vader en de Zoon, dat is een hele bijzondere. En als je dat beseft, hè, als je daarover leest en je beseft dat, dan besef je ook hoe diep is het gegaan op Golgotha, hè. Hoe diep is het gegaan voor en de Vader en de Zoon. Hè? Dat hij door die dood heen moest. Dat is heel veel geweest. En dat was allemaal uit liefde. Uit liefde ook mede voor wij zoals we hier zitten. Uit liefde voor al die mensen. Uit liefde voor al die, ja, al die schepselen in feite. Dus dat, we hebben het over de Efezebrief. Dat omvat dus ook die hele geestelijke wereld. Hè? Al die geestelijke machten en krachten, die zijn ook besloten in die liefde van God. Die gaan er ook in mee. En wij hebben straks die bediening om die verzoening daar bekend te maken aan die geestelijke machten en krachten in de komende eonen. En hoe je dat precies voor moet stellen, ja, er zijn geen YouTube-filmpjes van, hè? Nee, dus dat kunnen we ons niet goed voorstellen. Maar wij kunnen wel, hè, als we daar eenmaal daar gezet zijn, te midden van de hemelsen, hè, dan kunnen wij wel, zullen wij in staat zijn door de geest van God om met hen te communiceren. Hè, dat is toch voor de geest van God is dat natuurlijk heel goed aan ons, hè, die zal dat heel goed in ons uitwerken. Net zoals de apostelen, die konden ineens in andere talen spreken op de Pinksterdag. Konden ze ineens door de geest. Hoe is het mogelijk? Ja, nou, het was mogelijk. Hè? Glossolali, hè, noemen we dat, geloof ik. Tongentaal was het toen. Maar ze spraken in vreemde talen, zodat die anderen uit die andere landen hoorden wat gezegd werd. En daar ging het natuurlijk om. Ze moesten dat woord van God horen. Nou, zo op die manier, hè, dat is dan de aardse voorstelling. Maar in te midden van de hemelsen kunnen we vanuitgaan dat wij dan met die hemelse machten en krachten kunnen communiceren. En dat is natuurlijk heel wonderlijk. En dan gaan we die verzoening bekendmaken en hen brengen onder de voeten van Christus. Een betere, veel betere plek is er niet, denk ik, hoor. In die hele schepping die er dan is, die nieuwe schepping, straks. Goed, maar we gaan maar even, kunnen we erover nadenken in de pauze.